Zojuist werd gelezen uit Colossense, waar gezegd wordt dat wij ons niet zouden laten misleiden dan wel verleiden door menselijke veronderstelde wijsheid, filosofie of wat het allemaal maar wezen mag, omdat het ons in de praktijk leidt precies de verkeerde kant op. Waarheen doet weinig de zaken, maar in elk geval niet naar Christus. En dat was de bedoeling, staat daar. Als we niettemin toch ons begeven tot menselijke wijsheid, filosofie, ijdele verleiding, eerste beginselen der wereld, komen wij vanzelf terecht in de categorie van gelovigen waarin ook de Corinthiërs vielen. De categorie namelijk van vleeselijke gelovigen. Jonge kinderen in Christus heet het bij gelegenheid. In de Engelse Bijbelvertalingen staat dan gewoon baby's. Dat is nog minder dan jonge kinderen, denk ik wel eens. Maar die categorie bestaat. En ik kom hem ook regelmatig tegen. In ieder geval eens in de maand. Want dan word ik weer op de hoogte gebracht van het wel en wee van Christelijk Nederland. En dan reizen mij de haren te bergen. De kerk verkeert in nood, heb ik gelezen. De kerkverlating eist haar tol, het kader is verouderd en de inkomsten steunen te veel op ouderen, enzovoorts. En wat we dan moeten doen tegen kerkverval, wel, het is hoog tijd de hele kerk te mobiliseren, enzovoort. Want als het zwaar weer wordt, dan moet er toch dijkbewaking worden ingesteld en al dat soort dingen. Maar ik wil het u niet allemaal voorlezen, want ja, er wordt niemand wijzer van. Maar er moet actie ondernomen worden tegen kerkverlaters. Dus ik denk dat je gewoon ze binnen moet laten en daarna de deur op slot doen. Je moet ze niet laten waaien, maar hen terugwinnen, staat er. Zoek op, nodig uit, maak nieuwsgierig, bied nieuwe activiteiten aan. Laten we gaan sjoelen. En oudleden en buitenstaanders worden geworven en de leden van een wat zwakke kerk worden geactiveerd. Het is allemaal nodig, staat hier. Want een levende kerk beïnvloedt bewust en strategisch haar omgeving, waar altijd mensen te vinden zijn die interesse tonen voor de Bijbel. Als ze er een vinden, mogen ze mij sturen, maar ik kan ze nooit vinden. Die interesse hebben voor de Bijbel. Kan ik nooit vinden. Maar goed, ja, u bent hier, dus ik heb geen reden om te klagen. We hebben altijd interesse voor Bijbel en geloof. Het probleem is niet het gebrek aan interesse, maar het ontbreken van de open deuren, waardoor mensen gemakkelijk binnen kunnen komen. Nou, wij hebben open deuren, mensen kunnen gemakkelijk binnenkomen, maar het ontbreekt volkomen aan interesse. Absoluut, wat je ook doet, men heeft er geen belangstelling voor. En als je als mensen binnenkrijgt, dan krijg je ze één keer, hooguit twee keer, en daarna zie je ze niet meer. Dat is mijn ervaring al jarenlang. Dan zegt u natuurlijk dat het aan mij ligt. En dan zeg ik, ja, dat zal dan wel. Ja, want gewoonlijk spreken wij niet over wat mensen vinden of wat wij denken, maar over wat de Bijbel zegt. En daar nu is helemaal geen belangstelling voor. Hè? Maar goed, het is zwaar weer enzovoort. Bovendien, ja, als ik zo'n artikeltje lees, dan begrijp ik dat toch niet hoor. Want wat ik dan niet begrijp is waarom men zich zo druk maakt over wat men dan de kerk noemt. Want men heeft het kennelijk over een andere kerk dan die waar de Bijbel over spreekt en waar ik toevallig lid van ben. Kerk in nood, de kerk verkeert in nood, kerkverlating eist haar tol. Ik heb in heel de Bijbel nog nooit iets gelezen over kerkverlating. Het schijnt namelijk niet te kunnen. Je kunt eraan toegevoegd worden van Gods wegen. Daar hebben we het al meerdere keren over gehad, ook de laatste maanden. En die kun je niet verlaten. Daar zorgt hij voor, want niemand kan ze uit zijn hand rukken. Dus ik begrijp de gedachtegang wel, maar die terminologie begrijp ik absoluut niet. En het probleem ook niet. Dus. En dat er wat aan te doen zou zijn, ik denk dat er wat aan te doen is in het algemeen, maar toch niet zo geweldig veel. Men kan proberen de interesse te wekken. Maakt mensen nieuwsgierig, dat doen we ook graag. Maar het gevolg is dikwijls dat men dan juist nog harder wegloopt, eenvoudig omdat men niet wil weten. Men is er bang voor. Men is bang voor nieuwigheid en dat soort dingen meer. Zo werkt het. Hè? Nou ja, op dezelfde bladzijde lees ik dan over het hebben van een juiste Messias beleidende Joodse visie. Het hebben van een juiste Messias beleidende Joodse visie, waarin de schrijver uiteenzet dat de Messias beleidende Joodse beweging op gang gekomen is in de 60er en dan wel 70er jaren. En het ontbreekt hen aan een juiste Messias beleidende Joodse visie, want ineens was het er en nou weten ze niet wat voor visie ze hebben. Het is maar zo vanzelf ontstaan enzovoorts. Die dingen begrijp ik dus ook niet. Ik durf het u niet eens voor te lezen. Want als ik het voorlees, daar ben ik zeker van dat het banaal klinkt. Dat zal ook wel aan mij liggen, maar ik heb dat nog eenmaal. Als ik dat lees, wat hier allemaal staat. Juist de Messias beleidde de Joodse visie. Het gaat ook over gut, hè. Een visie kan ook door een gut gegeven zijn voor ons leven. Als we begrijpen wat gut aan het doen is. En als we daarmee op één lijn komen. Om dat soort, ik vind het zo banaal om maar te lezen. Alsof er echt zoiets zou bestaan als een Messias beleidende gemeente. Wel, zo'n gemeente bestaat er wel, maar dat zijn van die gemeenten waarvan men dan zegt de kerk verkeert in nood en al dat soort dingen meer. Dat zijn menselijke organisaties die zichzelf een naam geven en daarna zeggen het ontbreekt ons aan een juiste Messias beleidende Joodse visie. Je zou het hele begrip Messias beleidende Jood moeten afschaffen, dan heb je de visie erbij ook niet meer nodig. Nee, dat meen ik bloedserieus. Je hebt toch ook geen Messias beleidende Friese en zo. Die mensen heten in de Bijbel gewoon christenen. Er staat in mijn Bijbel, ze heten gewoon christenen. En het staat er bovendien in het Grieks. En dus niks over Yeshua en Adonai en Berit Gadasha en hoe het allemaal maar heten mag, dat soort termen, want daar kom je dan allemaal tegen. Natuurlijk is dat problematisch, maar het is problematisch als je tot geloof in de Heer Jezus komt. Voor mij mag je hem Yeshua noemen als je het leuk vindt. Ja, sommigen noemen hem Jezus, als Fransen zijn. Ja, bedoel, daar heb ik dus niet echt problemen mee. Maar als je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, of en in welke taal dan ook, dan heb je problemen als je probeert je oude identiteit vast te houden. Zeker als het een Joods is. Zeker als het een Joods is. Waar er nog bij komt dat hoogst twijfelachtig is wat dan de Joodse identiteit zou moeten zijn. Want dat op zich is ook al een tamelijk lachwekkend begrip. Ik krijg regelmatig het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Niet elke keer, maar toch zeker om de andere week staat er een artikel in over de vraag, nou, wat is nou eigenlijk de Joodse identiteit? Kortom, wie is nou eigenlijk een Jood? En als je dan nog voor Messias beleidende Jood moet doorgaan, dan heb je helemaal een identiteitsprobleem. En als ik geen christen was, had ik ook een identiteitsprobleem. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan en waar moet ik naartoe? Wie ben ik eigenlijk? Als je mij vraagt wie ik ben, dan zeg ik een kind van God. Geroepen tot heerlijkheid, geroepen tot zoonschap. En dat staat in de Bijbel. En daar kan niemand ons afnemen, dit soort dingen, omdat ze vast liggen in de Heer Jezus Christus. En zodra je dat loslaat, krijg je menselijke organisaties van kerkgenootschappen die leeglopen. En van Messias beleidende Joodse Joden die geen juiste Messias beleidende Joodse visie hebben. Dus er moet naar gezocht worden. En als je dan omslaat, dan krijg je meteen een cursus in het Nieuwe Testament in vogelvlucht. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen. Scherp uw sociale vaardigheden. Teambuilding. Trainingen voor kerk en werk. Ga er maar als dan. Ja. Nou goed. Dan kun je nog een cursus volgen en een boek aanschaffen waarin uiteengezet wordt hoe je je geld over kunt maken door schenking of nalatenschap aan de Vrienden voor Israël. Daar hebben ze een boek over geschreven, over hoe je dat doen moet. Dan weet u dat ook. Enzovoort. Nou, het is heel slecht voor me zo'n blad eigenlijk. Maar aan de andere kant is het ook heel goed, want dan weet ik tenminste weer waar ik mee bezig ben of waar wij mee bezig zijn, namelijk met het woord van God. Als ik deze dingen lees, dan denk ik meteen aan Corinthiërs, waarvan de apostel zegt, jullie zijn vleeselijk, jullie zijn baby's, jullie zijn vleeselijk, want de een zegt, ik ben van die, en de ander zegt, ik ben van die, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, enzovoort. En de een is bij zus een kerkgenootschap en maakte zich zorgen over de ander, bij zo'n kerkgenootschap dat leegloopt, en er moet toch meer een propaganda gedaan worden, want het woord evangelisatie wil ik in dat verband ook niet noemen, stond in dat artikel trouwens ook niet. Het ging over propaganda enzovoorts en anders. Maar ik ben een Messias beleidende Jood en ik ben op zoek naar een juiste Messias beleidende Joodse visie. Wat een ellende. Ik bedoel, Dat is precies waar onze broeder over las uit Colossense. Namelijk menselijke wijsheid, menselijke ideeën enzovoort. Hoe bouwen wij zussen, hoe bouwen wij zo, hoe houden wij onze eigen organisatie op poten en hoe komen wij aan een eigen identiteit en bewaren we die? Dat is toch allemaal wind? Dat is toch allemaal lucht? Zijn net aandelen Albert Heijn, denk ik. Dat ook. Sorry. Maar zoiets, dat is toch maar wat je jezelf wijs maakt. Ik heb dat probleem niet. Wat ik in mijn Bijbel lees, is in de eerste plaats dat er maar één gemeente is. En die bouwen wij niet en die kan niet leeglopen. Waarvan de Heer Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen en hij bouwt hem op een rots. Stond er ook nog bij trouwens, al staat het wat merkwaardig. In Matteüs 16, namelijk op deze Petra, op deze rots dus, zal ik mijn gemeente bouwen. En waarheen het ook mogen verwijzen allemaal, het wijst in ieder geval op die rots uit Jesaja 28. Die rots die niet wankelt, die kostelijke steen, die gefundeerde steen, die vaste steen, kortom, daarop wordt de gemeente gebouwd en de steen is Christus. Ik bedoel, als men daarop bouwt, als daar een gemeente opgebouwd wordt en wij daarop gebouwd worden enzovoorts, dan kan daar helemaal niks mee misgaan. En als wij aan het bouwen zijn met een andere gemeente in gedachten dan die, dan roepen wij meteen regel 1 van het artikeltje, de kerk verkeert in nood. Men noemt het ook meteen kerk, daar ben ik altijd dan nog blij mee, want dat woord kun je tenminste in je Statenvertaling niet terugvinden. Omdat het ook niet een Bijbels ding is en dat is maar goed ook. Die mag dan in nood verkeren. Ik kan er niet wakker van liggen. Maar goed, ik denk altijd als we dan die kerken uitlopen, prima, ze kunnen hier terecht. Ik kan er niet wakker van liggen. En dat de statistieken daardoor meer liegen dan ooit tevoren, ja, dat maakt weinig uit natuurlijk. Ontkerstening, het zal wel. Nee, wat wij lezen in onze Bijbel is inderdaad dat een gemeente gebouwd wordt op maar één fundament. Dat het dus bovendien ook maar één gemeente is. Feitelijk, en dat die gemeente bestaat uit Joden en Heidenen. En dat is eigenlijk nog een beetje jammer dat het er staat ook nog. Want het suggereert dat er toch verschil tussen Jood en Heiden zou bestaan. Maar het zegt dat het er niet is, als u begrijpt wat ik bedoel. Het suggereert dan dus dat er wellicht verschil was tussen Jood en Heiden in zeker opzicht. Misschien ook dat er verschil zal zijn tussen Jood en Heiden in zeker opzicht. Maar dat betreft de toekomst uiteraard. Maar wat het heden betreft lees ik dan toch in elk geval dat het verschil niet bestaat. En in een heleboel opzichten heeft het ook nooit bestaan en zal het ook nooit bestaan. Want waar het gaat om de eeuwige zaligheid van een individueel mens, hetzij Jood of Heiden, zegt mijn Bijbel simpelweg, dat het evangelie van Christus, dat is Romeinen 1 vers 16, en het staat in het Grieks oorspronkelijk en daar staat ook Christus, en niet eens Mashiach, dat het evangelie van Christus kracht Gods is. Dat woordje een zou je maar weer moeten doorstrepen, dat brengt je op verkeerde gedachten. Het is kracht Gods, Romeinen 1 vers 16, tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en de Griek. En ook hier zou je nog uit kunnen concluderen dat er dan toch verschil is in volgorde. Ik moet u zeggen, dat is in ieder geval niet de strekking van het vers. De strekking van het vers is dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid, dus voor alle mensen. Want in het algemeen, onder Jood en Griek heb je iedereen gehad, want Griek is de aanduiding voor alle niet-Joden. Zo is het nou eenmaal. Dat wordt ook nooit ter discussie gesteld, dus ik laat het ook maar even zo. En voor zover er sprake is van eerst en ook, dan wil het toch zeggen dat het om beiden gaat. En dat beiden dus, Jood en Griek, op dezelfde wijze, namelijk door geloof in het evangelie van Christus, zalig zouden worden. En voor zover er dan toch nog verschil is, drukt het zich uit in de heilsgeschiedenis, waarbij uiteraard het evangelie in eerste instantie gepredikt werd aan Joden. Wat onze tegenwoordige bedeling betreft, want ik lees in Handelingen dat dit gebeurt en dat het evangelie voor het eerst en openlijk gepredikt wordt, dat is in Handelingen 2. En we stellen dan toch in het voorbijgaan en heel snel maar even vast, dat daar in Handelingen 2 sprake is van prediking door de apostelen onder leiding van Petrus, en dat het gebeurt in vreemde talen. Namelijk in de talen de Parthen en Mediërs, Elamieten en inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en Libië, Romeinen, Joden, Welgenoten, Cretenzen, Arabieren. Vers 11, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. Dat wil zeggen, zodra het evangelie gepredikt werd, gebeurde het meteen in vreemde talen. Niet maar die van de Joden, hoewel die er ook bij genoemd wordt, middenin ergens, maar in de talen der heidenen. Dat is punt 1. En daarna is het zo dat weliswaar Petrus zich richt, in de omgangstaal denk ik, hè, tot gij Israëlitische mannen, daar is een goede reden voor, hij was in Israël. En als het was tot mannen van Jeruzalem, was er ook een goede reden voor, hij was in Jeruzalem. Maar de inhoud van de prediking, daarvan zegt de apostel in vers 39, want u komt de belofte toe. En uw kinderen, dat wil zeggen dat het ook geldt voor volgende generaties. Anders had u kunnen volstaan met u, als de kinderen erbij waren. En als u er nu apart bij zegt, betekent het ook volgende generaties. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. En wie er verre zijn, dat is duidelijk genoeg. Dat is voor een Jood ook niet twijfelachtig wat de uitdrukking betekent. Dat zijn namelijk heidenen. Men heeft deel aan het burgerschap Israëls, omdat men Jood is, wat het ook mogen betekenen, want dat is nou als onderwerp niet. En als het ook bestemd is voor degenen die verre zijn, dan is het dus voor de heidenen. Men zoekt de tekst op, in de Bijbel wel te verstaan. En de Bijbel zegt, in het Oude Testament al, dat deze zaligheid bestemd is voor degenen die verre zijn, degenen die leven aan het einde der aarde, zelfs op de eilanden der zee. Dat zijn degenen die verder zijn. Zijn heidenen. En anders lees ik met 1 Efeze 2 vers 13. Namelijk, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Dat gij eertijds verre waart. Heidenen dus. Dat zijn degenen die verder zijn. En vreemd of vervreemd van het burgerschap Israëls. Met andere woorden, op deze Pinksterdag in Jeruzalem zegt Petrus meteen. Het is voor u, het is ook voor volgende generaties en het is ook voor de heidenen. Waarmee je dus een paar dingen in één keer leert. Namelijk, je leert in één keer dat meteen vanaf het begin van de evangelieprediking, na de opstanding van Christus, de prediking gericht is tot en bedoeld is voor heidenen, want het is gericht tot heidenen in de talen der heidenen meteen, dat is het eerste wat er gebeurt. En het is bestemd voor heidenen, want het wordt zwart op wit erbij geschreven hier, en het werd dus ook expliciet gezegd. Blijkbaar. En bovendien wordt er meteen bijgezegd dat het ook is voor volgende generaties, zodat je meteen af bent van het idee dat Petrus dacht dat binnen diezelfde generatie de wederkomst van Christus zou plaatsvinden. Ook zo'n wijdverbreid misverstand. En het punt is, je kan erover filosoferen wat je wil, je kunt dat jarenlang prediken, want Petrus zegt niks terug. En met een Bijbel dicht kun je elke stelling verdedigen. En met een Bijbel ook nog wel als je selectief genoeg bent in de keuze van je teksten uit de Bijbel. Dat is maar een klein kunstje. Maar dat recht hebben we uiteraard ook niet. Hoe dan ook, er staat dan dat er 3000 tot geloof kwamen die dag en ze werden toegedaan in de praktijk, ja tot de gemeente, maar in de praktijk tot de Heer, want zo wordt het later gedefinieerd. De gemeente, want het is er maar één en het is de Heer. Die gemeente namelijk, waarvan later bij gelegenheid staat, die zijn lichaam is. Want hoe dan ook, iemand die tot geloof komt sinds de opstanding van Christus wordt wedergeboren en krijgt deel aan het opstandingsleven van Christus, want de gelovige is één plant met Christus in de gelijkmaking van zijn dood, zijn begrafenis en dus zijn opstanding en later wordt gezegd zelfs zijn hemelvaart. Dit is maar sprake van de stichting van één gemeente. En dan leg ik weer even het artikeltje bij. Waar staat, wat moet je doen om de gemeente te bouwen? De drempels lager maken. Mensen moeten makkelijker binnenkomen. Er is belangstelling genoeg voor. Ik moet u zeggen, ik ken in Nederland kerken die zich zo noemen, waar de drempel zo laag is dat er elke zondag een paar duizend mensen zitten. Naar Nederlandse begrippen onvoorstelbaar. Maar het is zo, men noemt zich nog evangelisch ook, maar de Bijbel gaat er niet meer open. Behalve voor de show. En ze hebben inderdaad nieuwe activiteiten, want op maandag hebben ze de korfbalvereniging, op dinsdag de voetbalvereniging, op woensdag weet je veel wat, allemaal houden ze een puzzelrit met elkaar of weet je veel wat. Maar dat soort dingen, zeg maar. en hebben sportcomplexen in eigendom enzovoort naar Amerikaans voorbeeld. Dus de man die dit schrijft loopt toch een beetje achter, denk ik dan. Want deze dingen zijn allemaal al geprobeerd, maar het helpt je niks. En je komt die mensen daarna als enthousiaste christenen binnen de samenleving ook niet meer tegen. Ze hebben gewoon op zondag een gezellige dag met elkaar en ze hebben een leuke sportclub door de weeks. En dat is het dan. Gezamenlijke activiteiten, ze vormen een subcultuur, maar van geestelijk leven getuigt dat niet. Het getuigt er ook niet van dat het er niet is, overigens. Dat is weer een ander verhaal. Maar het heeft met christendom niks van doen. Het heeft met de gemeente als zodanig ook niks van doen. En waaraan men toegevoegd is, ja, aan de club, aan de vereniging, aan het kerkgenootschap, alles tot je dienst. Maar het zijn allemaal dingen die in de Bijbel niet voorkomen. Daarom mag je van mij rustig lid worden van de korfbalclub en van de plaatselijke harmonie. Zou ik ook leuk vinden trouwens wel, eigenlijk. En ook wel van een kerkgenootschap. Ik kan er niet mee zitten. Als je maar niet denkt dat dat de gemeente is, namelijk het lichaam van Christus enzovoorts, en dat die in nood verkeert of dat er zoveel verdeeldheid is in de gemeente of in het lichaam van Christus of dat soort dingen meer. Dat is volstrekt, maar dan volstrekt onbijbels. En als je die dingen in ernst vertelt, dan geef je daarmee blijk van niet te weten wat de Bijbel over deze dingen leert, of althans ze hem niet eigen gemaakt te hebben. Dat wil zeggen, je weet dat het in de Bijbel staat, maar je doet er geen bal mee. En als we dan toch zo spiritueel moeten zijn in onze dagen enzovoorts, dan past het ons om de Bijbelse normen te hanteren. De gemeente, er is er maar één. De kerk, er is de gemeente en er is er maar één. En we worden eraan toegevoegd, niet door allerlei menselijke activiteiten, maar gewoon door de Heer zelf die ons aan die gemeente toevoegt, door God zelf die ons aan Christus toevoegt op grond van geloof in zijn woord. En welke zorgen je ook maakt en hoe je het anders ook had gezien willen hebben, er is maar één ding te doen, dat is vasthouden aan het woord van God. Want hoe dan ook, de Heer doet zijn werk alleen maar door dit woord. En het wordt zo gepredikt. Nou ja, in elk geval, als wij Efeze 2 opslaan, dat doe ik dus nu maar, dan wordt daar de essentie van de gemeente gegeven. Maar voor zover nog iemand zegt, ja, maar dat is pas in een gevangenisbrief, zeg ik, nee, ik had ook gewoon Romeinen kunnen opslaan, of Korinthe, dan duurt het alleen langer, hè. Want het zijn langere brieven, om voor de hand liggende redenen, maar er staan exact dezelfde dingen in, over diezelfde ene gemeente. Het begint namelijk met vast te stellen dat wij van nature, 2 vers 1 van Efeze, dood waren door de misdaden en de zonden in welke wij, of gij, eertijds gewandeld hebben. Efeze 2 vers 1 en 2. Begrijp je me goed? Je krijgt eerst gij in vers 2, daarna wij in vers 3. Waar de apostel het over heeft is over zowel de Joden als de heidenen. Want dat verschil is er niet. Eigenlijk zou ik u Romeinen moeten laten zien, waar de apostel niet alleen zegt in Romeinen 1 vers 16, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Maar hij zegt ook dat ieder mens, dat is inmiddels Romeinen 2, naar zijn hardigheid en onbekeerlijk hart zich een schat aan toorn verzamelt. Zowel de Jood als de Griek. En andersom, dat waar een Jood of een Griek gelovig is en de Heer dient, zal hij loon ontvangen. Zowel de Jood als de Griek staat er elke keer bij. En daarna volgt hoofdstuk 3. En er staat in Romeinen hoofdstuk 3, er staat dan, oh, 2 is het geloof ik nog, maar goed. Maar er staat dan over de Jood, ja die kan nog wel een wet hebben, maar het gaat er niet om of hij een wet heeft. Het gaat erom of hij hem houden kan. En niet eens of hij hem houden wil, of hij hem houden kan. En het antwoord is, dat kan hij niet, dus hij heeft er niks aan. Wat moet je met een fietszuster als je niet kan fietsen? Je moet er toch wat mee doen. En als je dat niet kan, dan heb je er niks aan. Kan je zeggen, maar ik heb een fiets, nou en? Wij hebben de wet, nou en? Waar hebben die dan? In een boek. Ja, de boek heb ik ook, dus dan heb ik de wet ook. Ik bedoel, ben ik dan een Jood of zo? Ik bedoel, je kan wel een wet hebben, maar dat zegt toch niks. Ik kan hem niet houden en die Jood ook niet. Dus het maakt geen verschil. Dat staat daar allemaal, lees het maar na. En daarna staat er in Romeinen 3 inderdaad, dat zowel Jood als heiden om niet gerechtvaardigd wordt en zalig wordt door de verlossing die in Christus Jezus, en staat er in het Grieks oorspronkelijk, de verlossing, niet Mashiach Yeshua of zoiets, maar de verlossing die in Christus Jezus is. Want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En we besluiten dan, dat is ook Romeinen 3, de laatste verse, we besluiten dan dat de mens gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet en uit het geloof. En dat is wat Petrus later zegt in Handelingen 15. Want Petrus in Handelingen 15 zegt, wij besluiten dat wij Joden op dezelfde wijze gerechtvaardigd moeten worden voor God als ook de heidenen. Namelijk zonder de wet. Ik citeer hem zoals hij in zwart op wit in de Bijbel staat. Welk onderscheid tussen gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen? Wij zijn alle zondaren, wij derven de heerlijkheid Gods en door geloof worden we zalig. Wij zijn allen uit Adam, Jood en Heiden zijn uit Adam. En door die ene Adam zijn we allen als zondaren geboren, zegt Romeinen 5. En zijn we alle sterfelijke mensen. En wat we allemaal nodig hebben is eeuwig leven en we krijgen het door geloof. Hoezo Jood of Heiden, dat maakt niet het minste verschil. Nog afgezien van dat er bij God ook geen aanneming des persoons is, zodat de leefwijze van de mens er helemaal niks toe doet. Of de cultuur volgens welke hij leeft of grootgebracht is of wat dan ook. Het onderscheid bestaat domweg niet. Het is wat de apostel hier beschrijft. Namelijk, wij waren dood door de misdaden en de zonde. Of het nou Jood of Heiden betreft. Romeinen 3 zei het trouwens ook. Hij zei, er is niemand rechtvaardig. Er is ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken in de zin van collectief. Tezamen zijn ze onnut geworden. Ook daar vind je geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Absoluut niet. Maar goed, wij allen hebben eenmaal gewandeld door de misdaden en de zonde. En wij waren daardoor dood in de zin van afgescheiden, want dat is wat dood werkelijk is. Afgescheiden, afgesneden van God en zo verder. En dat geldt voor de heidenen, dat geldt ook voor wij allen uit vers 3, de Joden namelijk. Hij zegt, want wij wandelden ook, of verkeerden ook in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toons, gelijk ook de anderen. Hier heb je het verschil dus ook niet. En het staat er weer eens een keer zwart op wit. En dan, vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. God heeft ons levend gemaakt met Christus. God heeft ons nieuw leven, namelijk het leven van Christus, gegeven. Of wij nou Joden waren of heiden, dat maakt geen verschil. Het is harde taal, maar laat mensen nou eens wakker worden waar het werkelijk over gaat. Het gaat niet om menselijke filosofie, het gaat niet om een menselijke identiteit. Ons leven zou Christus zijn, onze identiteit zou Christus zijn enzovoort. Wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. En wat voor een neus je dan hebt en wat er op je tafel te eten staat, ja, dat maakt toch hopelijk niks uit. In elk geval, wij allen wandelden in de wereld, maar God heeft ons levend gemaakt uit zijn genade. Het is net als in Romeinen 3. Ze worden allen om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Het was niet uit onze werken, laat staan werken der wet, maar het was uit zijn genade. En dat is het tegenovergestelde van wet en zeker het tegenovergestelde dus van wat in de Bijbel wet genoemd wordt. Afgezien van of dat de Mozaïsche of de Judaïstische is, want dat is bepaald ook nog niet hetzelfde. Er staat daarna in vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Kortom, het is niet uit de werken dat gij zijt zalig geworden, vers 9. En de levenswandel heeft er niks mee van doen. En de cultuur waaruit men afkomstig is ook niet. En de prediking van de Bijbelse boodschap is ook niet cultuurgebonden. Ik geloof ook niet dat je die zou moeten, ik denk zelfs dat je die zelfs niet zult kunnen aanpassen aan iemands cultuur. Ik zou niet weten waarom je aan een Mohammedaan een ander evangelie zou moeten prediken dan aan een Groninger. Ik zou niet weten waarom er een verschillende boodschap is en waarom het aangepast moet worden aan iemands cultuur. Hoe dan? De waarheid verandert er toch niet door? Ik bedoel, als morgen gaat regenen, gaat het morgen regenen voor zowel Mohammedanen als boeddhisten, als ook voor christenen en ook over joden. Dat maakt niks uit. De Bijbelse boodschap is dat de Zoon des Mensen inderdaad de schuld van de mensheid betaald heeft in overeenstemming met de wet. En dat daardoor de schuld van de mensheid als zodanig is weggenomen. Dat daarmee ook de mensheid dood is voor God, de Jood zowel als de heiden. En dat men door geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt eeuwig leven ontvangt. Hoe zeg je dat in het Mohammedaans? Nee, ik bedoel niet in het Arabisch. Of in het Messias beleidend Joods. Die boodschap is toch niet anders? En of je nou een andere taal gebruikt en Yeshua en Mashiach zegt in plaats van Jezus of Christus, dat maakt toch het verschil niet uit. Zij denken van wel. Maar ja, zij zijn op zoek naar een juiste Messias beleidende visie dan wel een Messias beleidende Joodse identiteit. En die zullen ze nooit vinden op die manier. Want als je zo door het leven gaat, dan ben je nogal dwangneurotisch bezig hoor. Gericht op jezelf en je wil er graag wat worden. Maar dan moet je niet op jezelf gericht zijn als je wat wil worden. Dan moet je iets hebben om je aan te spiegelen. Om je aan vast te grijpen. Om je naar te richten. Dat is de bedoeling. Dat is de enige manier ook. En daartoe hebben wij de Heer Jezus Christus, wiens navolger wij zouden zijn. Een mens wordt niet gerechtvaardigd uit werk en niet uit de cultuur waarin hij grootgebracht wordt. Dat heet trouwens de ijdele wandel die ons van de Vader overgeleverd is. En bij nader inzien, dat was de uitdrukking van Petrus en die was dus in de eerste plaats van toepassing op de Joodse traditie. De ijdele wandeling die ons van de Vader overgeleverd is. Ijdel, leeg betekent dat, zinloos. En dat geldt voor al die andere wandelingen ook, geldt voor een boeddhistische, mohammedaanse en zelfs voor een christelijke. Die cultuur aan zich, die wijze van leven, die zegt niks. Het gaat erom of je gelooft of niet. En hoe je daarna leeft, dat is een ander verhaal. Nou ja, dat verhaal staat hier ook, hè, want vers 9 zegt, niet uit de werken zalig geworden, vers 10, want nu wij kinderen Gods zijn, zijn wij zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, begrijp je me goed, niet in Abraham of wat dan ook, geschapen in Christus Jezus, geldt voor Jood en Heiden, tot goede werken. Dat wil zeggen dat het de bedoeling is dat nu wij zijn maaksel zijn, zouden wij in goede werken wandelen vervolgens. Maar dat zijn niet de werken van vers 1 en 2 waarin wij eertijds gewandeld hebben, namelijk misdaden en de zonde. En het is ook niet de ijdele wandeling die ons wellicht door de Vader overgeleverd is, met dank aan Petrus. Het gaat om goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin, in die werken, zouden wandelen. En men zou dus vers 1 en 2 zetten tegenover vers 10. Dan begrijpt men de hele pericoop. Vers 1 tot en met 10 zet uiteen dat wij wandelden in werken die in feite voorbereid waren door vers 2. De eeuw deze wereld, de overste van de macht, de lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen, het zijn de werken des duivels. En daar wandelt men in. In verwarring, in verdeeldheid. Ik hoor daarbij en de mens maar zoeken naar zijn identiteit. Want niet alleen Messias blijden, de Joden zoeken naar een identiteit, uiteraard. Christenen doen dat dikwijls ook. En de Mohammedanen doen het ook, als u het mij vraagt, daar komt al die ellende vandaan feitelijk. Men wil iets of iemand zijn, en misschien geldt het voor Amerika zelfs ook nog wel. Toch iemand zijn in de wereld enzovoort. Men zoekt naar een identiteit. Maar het is nergens voor nodig. Men zou komen tot de Heer Jezus en hij is onze identiteit. Dat zullen we met Paulus kunnen zeggen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En als Christus in mij leeft en hij leeft in een Messias beleidende Jood en een Messias beleidende Mohammedaan, waarom ook niet. Dan worden ze allebei boos om. Maar dat kan ik toch niet helpen. Maar als dat zo is, dan zijn wij één in Christus als wij gelovigen geworden zijn. En of je daarna de Mohammedaanse wetten houdt voor het dagelijks leven of de Joodse of niet, vind ik allemaal prima, maar val me er niet mee lastig. Ik val je ook niet lastig met de regels die in mijn huis gelden. Ze doen er niet toe. Het enige wat er toe doet, is dat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Toen heb ik het nagevraagd aan een Messiasbeleider, aan een christen-jood, aan Jacobus. Die heeft de reputatie de voorganger zijn van de Joodse christengemeente in Jeruzalem. Jacobus 1 en 2. Jacobus die zegt, wij zijn wedergeboren door het woord der waarheid, vers 18... opdat wij zouden zijn eerstgeborenen, zijn er schepselen. Jacobus 1, vers 18. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens zij ras om te horen en traag om te spreken. Men zou namelijk horen naar datzelfde woord van God. Vandaar dat het volgende vers zegt, vers 21. Daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Daar krijg je vanzelf een identiteit van, hoor. En ook een visie. Dat weten wij toch uit ervaring dat dat zo is. Dat maakt ons tot wie wij zijn. Het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen, uw wandel, is dat, kan zalig maken. Een wandel in goede werken dus, uit Efeze 2. Dat staat hier ook, want er staat meteen, en zij dus daders des woords en niet alleen hoorders. En daarna heet het zelfs in vers 25... We zouden geen vergetelijke hoorder zijn, maar we zouden zijn een dader des werks. Want we zouden wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft, welke God voorbereid heeft. En als u vraagt welke zijn die werken dan, dan zeg ik u, dan moet u vanavond maar eens even Jacobus 2 doorlezen. Want daar geeft de apostel aan de hand van voorbeelden een beschrijving van hoe dat er ongeveer uitziet. En dan zegt hij dus, nou ja, het ziet er ongeveer zo uit dat we weliswaar geloven in de Heer Jezus Christus en in zijn woord, maar dat er bij ons geen aanneming des persoons is. Dat staat meteen in 2 vers 1. Dat betekent automatisch dat we dus geen onderscheid maken op grond van iemands levenswandel. Want dat is aanneming des persoons. Dat betekent dat ik geen onderscheid wens te maken tussen gelovigen uit de Mohammedanen, gelovigen uit de heidenen, gelovigen uit de boeddhisten en gelovigen uit de joden. Dat zouden wij niet doen, dat is regel 1. Waarom niet? Omdat God het onderscheid niet gemaakt heeft toen hij ons eeuwig leven gaf. Hij heeft ons ook niet gezegd, tot als heidenen, gaan jullie eerst ook maar eens een poosje onder de wet leven. Om je ellende te leren kennen of zoiets. Dat staat toch ook nergens in de Bijbel? Just as I am, zong Beverly Shea. Dat wil zeggen, zoals ik ben. En zoals wij zijn, zouden wij komen tot de Heer. Zo van het ene moment op het andere desnoods. Niet dat het per se zo moet, maar zo kan het in ieder geval wel. Wie wij ook zijn. God maakt er geen onderscheid, want er is geen aanneming des persoons. Als u wilt, neem ik volgende keer een lijstje met 20 schriftplaatsen mee. Waar staat dat er bij God geen aanneming des persoons is? En als het meer moet zijn, dan vindt het die ook nog wel. Dan ben ik serieus. Bij God geen aanneming des persoons. God ziet niet de buitenkant aan, maar God ziet het hart aan. En of je de Sabbat houdt of zoiets, of loofhuttenfeest viert, of zo'n dingetje op je hoofd zet, hoe heet het ook maar weer. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger, toen zei iemand, maar daar staat synagoge. Dan denk ik, dat is leuk hoor. De een leest het in het Grieks en zegt maar, ik gebruik liever een Hebreeuwse term enzovoort. En nu zegt men in het Nederlands, zegt men nu ineens weer, van ja, maar er staat synagoge in het Grieks, dus het is Joods. Het is ook nooit goed. Dan staat er een Grieks woord, is het Joods. Het is altijd wat. Het is helemaal niet Joods. Het woord vergadering in het Griekse synagoge. En dat is niet Joods, maar het is een normaal woord zoals wij het ook kennen. Uw bijeenkomst. In uw bijeenkomst, in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger en sierlijke kleding. En er kwam ook een arm man in met slechte kleding. En gij zult aanzien degene die sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit gij hier op een eervolle plaats? En zult zeggen tot de armen, sta gij daar? Want er zijn altijd staanplaatsen. Of zit hier onder mijn voetbank? Enzovoort. Jacobus zegt, dat hoort niet te geschieden, want wij maken geen onderscheid. Die uitwendige dingen, die spelen bij God geen rol. Dat maakt alleen voor de wereld wat uit. En of je nou religieus bent of niet, netjes onder een religieuze wet leeft, of altijd geleefd hebt als een Harderwijker, een Corinthiër bedoel ik, dat maakt allemaal niks uit. Dat is het punt niet. Er zou geen aanneming des persoons zijn. En bij Jacobus vind je dat ook niet. Hij zegt zelfs in vers 9, maar indien gij de persoon aanneemt, zo doet gij zonde en wordt door de wet bestraft als overtreders, want onder de wet is ook geen aanneming des persoons. Geen verschil tussen Jood en Heiden. En daarna het beroemdste gedeelte van de hele brief wellicht, vanaf vers 14... Waar staat, wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. Naar de wandel, Want daar gaat het over, dat ga ik nog niet toelichten. Maar wat ik wel ga toelichten is dat als het hier gaat over werken en werken des geloofs, wordt gezegd, regel 1, er wordt geen onderscheid gemaakt. Er is geen aanneming des persoons. En vervolgens is het zo dat indien er een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijk voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, ga heen in vrede, shalom. Wordt warm en wordt verzadigd en gelieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams. Wat nuttigheid is dat? Kortom, geloof toont zich in werken, maar die goede werken bestaan hieruit dat men zorg heeft voor elkaar op persoonlijke basis. Ik bedoel dit niet omdat de plaatselijke gemeente dat moet regelen en dat wij een goede kerkelijke organisatie hebben die voor de armen zorgt of zo. Maar het ligt veel dichterbij. Wij kennen iemand die gebrek heeft en wij voorzien daarin. Onder het motto, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Dat is wat het is. Dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat heeft met kerkelijke organisatie niks van doen. Niettemin kan dat wel geregeld worden als dat noodzakelijk is. In de Bijbel gebeurt dat soms ook. Maar zo wordt het niet naar voren gebracht. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid voor ons als kinderen Gods, voor elkaar, omdat we nou eenmaal familie zijn. Omdat we hetzelfde leven van Christus in ons hebben. En omdat dus die persoonlijke identiteit verder geen rol meer speelt. Of het zou moeten zijn dat we allen dezelfde identiteit hebben. Namelijk, wij zijn kinderen Gods. We zijn broeders van elkaar en we hebben één meester. Dat is onze identiteit en dat is dus een gemeenschappelijke. Maar zodra je gaat spreken over een Joodse Messias beleidende identiteit of visie, of ga je spreken over ons eigen kerkgenootschap dat in nood is en dat soort dingen meer, ben je daar jezelf juist van aan het losmaken en onttrek je je daarmee aan het werk dat de Heer in de gemeente en door de leden van de gemeente zou doen. Dan ga ik terug naar Efeze. Het tweede gedeelte van Efeze 2 zegt in vers 11, daarom, terugverwijzend naar het voorgaande, dat wij allen dood waren door de misdaden en de zonde, Jood en Heiden, en dat wij allen uit de genade Gods en niet uit werken zijn wedergeboren, en dat we allen zouden wandelen in die werken welke God en niemand anders voorbereid heeft. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. In het vlees, maar we zijn niet meer in het vlees en dus ook geen heidenen meer. En de variant is, daarom gedenkt dat gij die eertijds Joden waren naar het vlees. Dan is men dus geen Jood meer, omdat men niet meer in het vlees is voor God. Dan zegt u misschien, maar dat zie ik toch niet staan. Dan zeg ik, nee, maar het staat er wel hoor. Alleen met een andere term. Want er staat daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die voorhuid genaamd werd door degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Daar heb je ze. Want in het vlees is er onderscheid tussen de onbesnedenen, de voorhuid, dat zijn de heidenen dus, en de besnijdenis. In het vlees bestaat het onderscheid, voorhuid en besnijdenis, Jood en Griek. Dus, hè. In de andere volgorde dan. Maar er staat over gedenk die gij die eertijds heiden waart in het vlees, dat gij in die tijd waart zonder Christus, impliceren dat wij, nu wij niet meer in het vlees zijn, maar uit de geest geboren zijn en dus geest geworden zijn en door één geest tot één lichaam gedoopt zijn, dat wij nu niet meer zonder, maar met Christus zijn. En nu zijn we niet meer vervreemd van het burgerschap Israëls, maar hebben wij deel aan het burgerschap Israëls naar Gods normen. Naar Joodse normen zijn wij geen Joden. Maar de Joodse normen zijn de laatste normen. De hogere normen zijn Gods normen. En die zegt, die is een Jood die het in het verborgen is, staat in Romeinen 2. Die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is, maar niet met een besnijdenis die met handen geschiet, maar een besnijdenis des harten. En het is gewoon een uitbeelding van wedergeboren. Ik ben wedergeboren, dus naar die norm ben ik een Jood. Dan maak ik deel uit van het volk Gods. Alleen het wordt zelden zo genoemd. Maar goed, als je dan toch die begrippen wil introduceren. Wel, wie wedergeboren is, is een Jood, zegt het schriftgedeelte. In ieder geval, wij waren heidenen naar het vlees, maar we zijn nu naar de geest, was de bedoeling. En dus met Christus en deelhebbend aan het burgerschap Israëls. We hebben een Israëlisch, maar beter is natuurlijk Israëlitisch. paspoort, als het ware. Wij zijn niet vreemdelingen van de verbonden der belofte, want wij hebben deel gekregen aan de vervulling van deze belofte. Zei Petrus op de Pinksterdag, u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Het is dus niks nieuws wat hier staat, mag dan een late brief van Paulus zijn, maar de eerste woorden van Petrus, die er echt ver aan vooraf gingen, zeggen precies hetzelfde. En we zijn niet zonder hoop, maar met hoop, dat wil zeggen zekere toekomstverwachting, en die is er alleen maar op grond van beloften Gods waaraan we deel hebben gekregen. God heeft ons een toekomst beloofd, die ligt vast dus. En we hebben dus hoop. En we zijn niet meer zonder God in de wereld, maar met God in de wereld. Dat wil zeggen, voor zover wij in de wereld zijn, zijn we hier met God. En of je dan een Jood bent, van huis uit of een heiden, ja hoor eens, dat is waar we van verlost zijn. Nog afgezien van dat we inderdaad van de wet verlost zijn, en niet in de laatste plaats, is dat de Joodse wet uiteraard. Van verlost. Want in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard, heb u de uitdrukking. Uit Handelingen 2 notabene. U komt de belofte toe aan allen die verre zijn. Wel, wij waren verre. Hier wordt meteen gedefinieerd dus dat die term slaat op heidenen. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waard in het vlees. Vers 13. Dat gij die eertijds verre waard nu nabij zijt geworden. Dat is het tegenovergestelde daarvan. En de betekenis is al verklaard. We hebben deel gekregen aan al deze dingen waarvan we dachten dat ze wellicht exclusief Joods waren. Maar dat zijn ze niet. Want, vers 14, Christus, hij is onze vrede die deze twee, die deze beiden tot één gemaakt heeft. Jood en heiden verenigd in één gemeente en eigenlijk in één vlees, want dat staat in vers 15, dan wel in één lichaam. Hij is onze vrede, die deze twee categorieën tot één gemaakt heeft. En er staat er zo leuk in de tussenzin, en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Maar de aardigheid van de middenmuur des afscheidsels is dat het wel een Joodse middenmuur des afscheidsels was, hoor. Niet dat het me wat uitmaakt, want de muur is er niet meer. U weet toch waar het op slaat, is de verwijzing naar de muur die scheiding maakte tussen de voorhoofd der Joden en de voorhoofd der heidenen. Maar het waren niet de heidenen die die muur hebben neergezet. Het waren de Joden die die muur hebben neergezet. En die Joodse muur, die is afgebroken, zodat de scheiding tussen Joden en heidenen dus niet meer bestaat. Dat is de strekking van dit schriftgedeelte. En als u zegt, maar het is toch niet een letterlijke muur, zeg ik, nou die ook hoor. Zelfs de hele tempel, als het er helemaal over gaat. Maar goed, maar het was toch niet een letterlijke muur? Nee, het heeft een overdrachtelijke betekenis. Welke dan? Wat maakte er dan scheiding tussen Jood en heiden? Wel, het was een Joodse muur en het is de Joodse wet. Staat erachter. De middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap, dat is die muur, in zijn vlees teniet gemaakt. In Christus is dat verschil namelijk niet. Namelijk de wet der geboden in inzettingen. De wet der geboden. Joodse inzettingen namelijk. Het judaïsme. Daar is het niet meer. Kijk, en dan kun je wel Messias beleidende Jood zijn en geloven in de Heer Jezus Christus in gewoon Nederlands. Dus als je verlosser en zaligmaker. Maar toch heb je een probleem als je dan probeert Joodse identiteit vast te houden. Want dat is nou juist wat de Heer heeft weggenomen. En wij gelovigen uit de heiden hebben niet de minste moeite, u en ik waarschijnlijk niet, hebben niet de minste moeite om te zeggen dat we door geloof in de Heer Jezus Christus door hem verlost zijn. En de vraag waar zijn we dan van verlost luidt van de heerschappij der zonde. Sommigen hebben daar nog moeite mee, maar vooruit. De heerschappij der zonde, de heerschappij van de dood en de heerschappij van de wet. Kortheidshalve, zonde, dood en wet. Niet noodzakelijk in die volgorde, want het maakt niks uit. Het is namelijk drie keer in de praktijk hetzelfde. Want hoe zijn we verlost geworden? Doordat we gestorven en opgewekt zijn met de Heer Jezus Christus, zijn we verlost van heel de oude schepping, waarin zonde heerst, waarin de dood heerst en waarin de wet heerst. Dus niet noodzakelijk in die volgorde, het gebeurt in één keer. Maar vasthouden aan de heerschappij van de zonde is uiteraard tegen de christelijke beginselen. Het vasthouden aan de heerschappij van de dood is tegen christelijke beginselen. Wat ik ook vreemd vond van de week, want toen las ik ergens weer in een artikel dat de gemeente van vandaag, Paulinische gemeente om zo te zeggen, die zal bij wijze van spreken uitsterven, tussen aanhalingstekens geschreven overigens. Die zal vanzelf uitsterven, zuster. De poorten der hel zullen haar niet overschaduwen, maar goed, de gemeente zal wel uitsterven. Wat een dwaasheid, hè? Wij leven niet onder de heerschappij van de dood, wij leven niet onder de heerschappij van de zonde. Dat is absoluut antichristelijk, maar het is net zo antichristelijk om te leven onder de heerschappij van de wet. Omdat de wet net als de dood en de zonde een vloek is. En in de Bijbel zo beschreven wordt. Het is jammer voor degene die eronder leven. En misschien zou ik het voorzichtiger moeten zeggen. Dat zal ik ook doen, zodra ik mag spreken voor een verzameling Messias beleidende Joden. Ik ken geen Messias beleidende Joden. Ik ken christenen, gelovigen, broeders en zusters die deel hebben aan het leven van Christus. En die kunnen zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ik ben niet meer in Adam, maar ik ben in Christus. Terwijl diezelfde Messias beleidende Jood zijn. Ja, maar wij als Messias beleidende Joden moeten toch wel. We zijn geroepen om het verbond te houden. Het verbond dat hij met Abraham sloot. Dat moeten wij bewaren. Want dat heeft ons tot natie en volk gemaakt. Dan moet ik zeggen, het is geen wonder dat de man op zoek is naar een Messias beleidende Joodse identiteit en visie. Want het verbond met Abraham heeft het Joodse volk niet tot Joods volk gemaakt. En heeft ook Israël niet tot volk gemaakt. Dat was niet door het verbond met Abraham. Serieus niet. Geen wonder dat je die identiteit zoekt. Abraham, met Abraham werd een verbond gesloten en het duurde 430 jaar. Toen was Israël nog geen volk. Niet door het verbond met Abraham. Israël werd volk door het verbond met Mozes. Door de wet. Door de vloek die op het volk gelegd werd, waarvan het dus later verlost moest worden. En als God tot Israël spreekt, zegt hij, ik ben de God niet van Mozes. Hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd dat in hun zaad alle geslachten, niet de Joden, alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. Te beginnen bij de Joden, oké. Maar niettemin alle geslachten des aardrijks. Dat maakt de Joden niet tot Joods volk en dat maakt Israël niet tot Israël. Dat maakt een Adamiet tot kind van God, het verbond met Abraham. Want dat is het verbond dat beloofde de komst van het zaad van Abraham, het welk is Christus, in wie al de geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. En voor zover wij in hem, het zaad van Abraham, zijn, zijn wij verlost van de wet. Dat staat allemaal in Galaten 3. Alles bij elkaar staat er allemaal in. Abraham is niet de vader van allen die onder de wet leven. Dat heet Mozes. Maar Abraham is de vader aller gelovigen. En niet van degenen die onder de wet leven. Nee, de middenmuur des afscheidsels is weggenomen, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. En dat was nodig opdat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf, in één lichaam namelijk, in zichzelf, in Christus, tot nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En als je daarna op zoek gaat naar een heidense messiasbeleidende identiteit, dan ben je abuis. En als je zoekt naar een Joodse messiasbeleidende identiteit, ben je net zo abuis. Dan onttrek je je aan de eenheid die in Christus tot stand gebracht is van Gods wegen. Opdat hij één nieuwe mens zou scheppen, heeft hij die scheiding juist weggehaald. En vers 16, opdat hij die beiden met God in één lichaam en niet twee zou verzoenen. Door het kruis, namelijk door het kruis. De vijandschap namelijk aan het kruis gedood hebbende. De kruisiging van de Heer Jezus hield in de dood van de oude mens, maar tegelijkertijd het einde der wet. Want Christus is het einde der wet tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Dan kun je wel zeggen, maar dat is mijn identiteit, met zo iemand heb ik meelij. Zulke christenen ken ik ook. Die zeggen, ja, maar ik ben zo nog eenmaal niet opgevoed. Ik ben christelijk opgevoed en ik moet elke zondag naar de kerk en ik moet zus en ik moet zo. En de rokken moeten tot daar en weet je veel wat. De kleur van de kleding moet zo en het haar moet zo. Want ik ben nou eenmaal zo opgevoed. En dan maar op zoek naar een identiteit. Die mensen hebben geen identiteit. Wordt van hen ook niet verwacht. En dat dat allerlei frustraties met zich meebrengt. Ja, vanzelfsprekend, ja. Maar het hele punt is, als je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, zit er niks anders op dan dat je dat alles opgeeft. Wat het ook is. En wat het ook is, zeg ik, ik bedoel niet dat het zoveel is wat je opgeeft. Ik bedoel dat het absoluut helemaal niks is wat je opgeeft. Je hebt het je alleen wijsgemaakt dat het wat is. Omdat je niet anders had. Omdat je dacht dat het zo moet. Omdat je zo opgevoed bent. Je weet niet beter. Maar wij zijn op zoek naar de waarheid, opdat wij beter zouden weten. Wij zouden ons laten onderwijzen door het woord Gods. En niet door mensen die zich hebben opgesloten in de studeerkamer een week of drie, met dank aan Bertex, en daar een Messias beleidende Joodse visie hebben zitten uitdenken en ons proberen aan te smeren. Of een christelijke visie, net wat u wilt hoor. Zo werkt het niet. We hebben openbaring van Gods wegen over wat hij tot stand gebracht heeft. En daar vinden wij vrede en dan ook alleen daar. Dat betekent voor sommige mensen onder ons dat ze door de familie worden buitengesloten, om wat voor reden dan ook. Dat geldt voor gelovigen uit de heidenen, dat geldt voor gelovigen uit de Joden net zo goed. Nee, natuurlijk kun je, als je wilt, tot geloof in de Heer Jezus komen, zonder je uit te laten schrijven uit een kerkgenootschap waar men jarenlang de Bijbel geopend heeft, zonder je ooit het evangelie een keer te prediken. Natuurlijk kun je daar lid van blijven. Natuurlijk kan dat. Maar verklaar mij eens wat de zin daarvan dan zou zijn. Ik zeg niet dat je lidmaatschap van de kerk meteen moet opgeven. Dat zei ik niet. Ik had het over daar waar je altijd misleid geworden bent. Dat was uw kerk dan dus niet, bedoel ik maar. Waar je altijd misleid geworden bent enzovoort. En nooit het evangelie gehoord hebt enzovoort. Wat heb je daar dan te zoeken? Niks, alleen de vrede met je familie. Maar de Heer niet. En dat mag van mij, maar praat er dan niet over. Een Jood die tot geloof komt mag van mij best van zichzelf vinden, maar ik ben wel een Jood. Prima, maar daar hoef je niet mee te koketteren. Dat betekent verder niks. Integendeel, Paulus zegt, als er iemand zou roemen in het vlees, dat is Filippenzen, dus twee bladzijden, drie bladzijden verder, iemand zou roemen in het vlees, dan ik in de eerste plaats, want ik ben een Jood. Tenminste, dat was ik, hè, vroeger, hè. 3 vers 5 van Filippenzen. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, de geliefde zoon, weet u wel. Een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet, nog orthodox ook, een Farizeeër, naar de ijver, want hij wandelde ook nog, naar de ijver een vervolger der gemeente niettemin. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, naar het vlees, en dat ontkent hij niet, maar hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade gerekend, schade geacht. Verlies betekent dat. Het was een verliespunt voor mij. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen verlies te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade en drek gerekend heb. Paulus was niet de Messias beleidende Jood met een visie. Paulus was een christen. Een apostel van Jezus Christus bovendien, maar hij was een christen en hij zei, het leven is mij Christus. En daar gaat het maar om. Deze dingen juist achtte hij verlies opdat hij Christus zou gewinnen en zou kunnen leven in de praktijk van zijn leven in gemeenschap met die Heer die hij diende. Daar gaat het maar om. Terugkerend naar Efeze 2, waar staat dan dat de Heer Jezus Christus die beiden, Jood en Heiden, vers 16, met God in één lichaam zou verzoenen nadat hij aan het kruis de vijandschap gedood heeft, dat wil zeggen dat wat scheiding maakt tussen Jood en Heiden. En vers 17, en komende, dat wil zeggen na zijn opstanding uiteraard, want toen pas kwam hij als de Messias, komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. En het evangelie, dat weet u wat het is, hè. Het evangelie is tevoren aan Abraham gepredikt, toen God zei, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat staat letterlijk zo in Galaten 3. Het evangelie is de prediking van dat zaad van Abraham gekomen is tot zaligheid voor alle geslachten van des aardrijks. Staat er, hè? En hier staat, komende, toen kwam daar het zaad van Abraham, heeft hij door het evangelie, dat was die boodschap dus, vrede, en vrede wil zeggen diezelfde vrede als hiervoor in vers 14, Dat wil zeggen, die vrede is het verdwijnen van het onderscheid tussen Jood en Heiden. En dus de verlossing van de wet, in elk geval. Want het evangelie volgens Galaten 3 was, in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Inclusief Israël dus. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, en daarmee gemeenschap, want dat is wat het woord in tweede instantie betekent, heeft vrede verkondigd, en let even op wat er nu staat. Er staat niet eens eerst de Jood en ook de Griek. Er staat, heeft vrede verkondigd aan u die verre waart, en aan die die nabij waren. Met andere woorden, aan beide, aan heidenen en Joden, maar in die volgorde staat het er. Staat niet dat het in die volgorde gepredikt is. Maar ja, je kunt die woorden nou eenmaal maar op twee manieren bij elkaar zetten. Eerst de een en dan de ander, of eerst de ander en dan de een. Je kunt ze niet naast elkaar schrijven, dat is nu helemaal zo. Maar hier staat dus, u die verre waart en die nabij waren. En die verre waart is de uitdrukking natuurlijk uit vers 11 en 13. U die heidenen waart, u die eertijds verre waart en het evangelie is gepredikt aan u die verre waart en die nabij waren. Vanaf het allereerste begin dus, op grond van de opstanding van Christus, en het kwam tot uitdrukking in de prediking van Petrus. Meteen, vanaf het allereerste begin. Want dat is het evangelie. Want, vers 18, door hem, door de Heer Jezus Christus, hebben wij beiden, Joden en Heiden, de toegang door één geest tot de Vader. In 3 vers 12 heet het zelfs de vrijmoedigheid en de toegang, want het gaat om diezelfde vrijmoedigheid uit Hebreeënbrief, de vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade en om ons als volk van God beschikbaar te stellen voor de dienst aan hem die op de troon zit. En dat is Christus, maar het heet de genade, want genade heerst. En daarom kunnen wij niet onder de wet leven. Genade heerst. Nog afgezien van dat hiervoor in Efeze 2 vers 7 staat, dat de gemeente is tot een betoning, een demonstratie van zijn genade. En als je daarnaast probeert toch te leven onder de wet, omdat je zo nodig een messiasbeleidende Joodse visie en identiteit moet vasthouden, onttrek je je daarmee dus aan het werk dat God in de gemeente en door de gemeente wil doen. En ben je dus bezig een aparte gemeente te stichten naast die ene die de Heer zou bouwen. Een volstrekt onmogelijke dingen. Door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij, heidenen, van oorsprong, naar het vlees. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dan zult u zeggen, dan hebben we inderdaad aan Israël deel gekregen. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar op volstrekt gelijke voet en op volstrekt gelijke grond. Namelijk op grond van het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En nergens andersom. Het is niet zo dat wij heidenen door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus aan het Joodse volk zijn toegevoegd. Maar het is zo dat door het verzoeningswerk van Jezus Christus gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen worden toegevoegd aan die ene gemeente. Beide op dezelfde grond. Niet alleen de Joden, maar ook de Grieken, ook de heidenen, voor beide geldt dat. En dus zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers, in de zin van je hebt hetzelfde paspoort, hetzelfde burgerschap, burgerrecht, burgerplicht ook trouwens. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods, dat wil zeggen genoten van het huis gods, want dat is wat er staat, een huis gods. Dat gebouwd wordt, vers 20, op het fundament, is maar één fundament en dat is niet het Joodse volk of de Joodse wet of zo, maar gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, dat zij gelegd hebben uiteraard vanaf de Pinksterdag in de praktijk. En vanaf die dag werd gezegd, u komt de belofte toe en allen die verder zijn. Wij heidenen zijn niet toegevoegd aan de Joden. En we zouden ook niet, hoe stonden er ook weer, kan ik niet meer vinden, die lettertjes zijn bovendien te klein. Er staat ook niet dat het onze belangrijkste taak is om bruggen te bouwen en de kerk, de belangrijkste taak van de gelovigen uit de Joden, om de bruggen te bouwen en de kerk terug te voeren tot haar Joodse wortels, of dat zij zich moeten verzoenen. Hoewel deze zaken allemaal belangrijk zijn, maar ze zijn niet het hoofddoel van onze roeping. Kun je je voorstellen? Wij terugkeren naar onze Joodse wortels. Ik heb geen Joodse wortels. Terugkeren naar Joodse wortels. Ik was altijd al een heiden, zal ik maar zeggen. Als christen, als dat mijn wortels niet zijn, dan liggen mijn roots in Christus en in zijn opstanding. Kunt u zeggen, die was een Jood? Ja, wil u dat gesprek nog even lezen tussen de Heer Jezus en Pilatus? Zijt gij de koning der Joden? De Heer Jezus zegt, hoe kom je daar nou bij? Als dat zo was, hadden ze mij niet overgeleverd. De Heer zelf distantieert zich van het Jodendom. Het is trouwens niet voor niks dat zijn wettige vader Jozef heette. En niet Juda. Maar goed, daar ga ik maar helemaal niet op in. Hoezo Joods? Waarom lag je dan overhoop met de Joden? Hij werd door de Joden verworpen. Als ze gekund hadden, hadden ze zijn paspoort afgenomen. En dat is trouwens bij nader inzien ook precies wat ze gedaan hebben. Want iemand die dood is, heeft geen paspoort meer. Heel goed. En is zijn burgerschap kwijt. Hoezo Joods? De gemeente heeft geen Joodse wortels. We hebben onze wortels in Abraham en die was niet een Jood. Nee, dat was nog. Nee, dat kan toch niet? Juda, daar zijn de Joden na genoemd en het was zijn achterkleinzoon. Abraham stamde niet van zijn achterkleinzoon af. Hoezo Joodse wortels van de gemeente? Nee, er is iets aan de hand met een prediking die onder de Joden het eerst gepredikt werd, maar die door de Joden niet werd aanvaard. En die prediking, wij heidenen geloven die prediking wel. Maar dat is niet de Joodse wortels van het christendom. Wij heten christenen omdat onze wortels, het is een raar woord in dat verband, maar goed, met onze wortels liggen in Christus. En daar gaat het om. Dan zegt u, maar die was uit Juda. Dan zeg ik, ja, naar de mens, maar daar hebben we het ook niet over. We hebben het over de opgewekte uit de dood. Aan hem hebben wij deel. Wij zijn verlost van wie wij van nature waren. God zij dank, onze verlossing ligt daarin vast. En bovendien, wij ons verzoenen met de Joden. Natuurlijk, ja, ik begrijp waar dat vandaan komt, maar daar mag ik niks over zeggen. Volgens de wet niet, de Nederlandse wet. Dus ik doe het ook maar niet, ik vind het ook niet nuttig eigenlijk nu. Dus vooruit maar weer, ik weet al waar het vandaan komt, maar met de Bijbel open wordt het tijd dat de Joden zich met christenen verzoenen. Al was maar met Christus. Voor mij hoeft het ook niet, want ik heb er niks mee. Ik kan het goed vinden met christenen met een Joodse afkomst. We hebben niet de minste problemen mee. Ik hoef niet met hun verzoend te worden, zij niet met mij. We zijn met God verzoend en daar ontmoeten wij elkaar. En naarmate wij dat geloven dat het zo is, naar die mate ontmoeten wij elkaar. En naarmate wij niet geloven dat het zo is, hoeven wij elkaar niet ontmoeten. Terug naar Efeze 2. Gij zijt niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen huisgenoten Gods. Leden namelijk van het huisgezin, huis gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Dat was dus niet Abraham. Waarvan Jezus Christus is de laatste hoeksteen, de hoogste steen, de uiterste hoeksteen namelijk. Maar bij nader inzien, het fundament, zowel als de uiterste hoeksteen, is Christus. En niet de een of andere menselijke cultuur of religie. En daarop, op dat fundament, zal gebouwd worden. En niemand kan een ander fundament leggen dan er gelegd is. Niet om een joods-christelijke gemeente te stichten, niet om wat voor heidens-christelijke gemeente te stichten. Voor mijn part, een Mohammedaans-christelijke gemeente, want die bestaan ook, dat weet u. Hè. Allemaal onzin, er is maar één gemeente. Daar gaat het om. En dat wij naar de mens soortgenoten opzoeken, ja, dat ligt voor de hand. Maar het zou geen rol mogen spelen. En we zouden het zeker niet moeten erkennen. Ik bedoel dit, ik ben in Zuid-Afrika meerdere keren geweest. Daar had je dus Portugese christengemeenschappen, Engelse en Ierse en Boerse christengemeenschappen. En ook zwarte en kleurlingen vanzelfsprekend. Natuurlijk is dat zo, maar die mensen zochten elkaar op omdat ze dezelfde wijze van leven, dezelfde omgangsvormen erop nahielden. Dat heb ik heus goed bekeken hoe het daar in elkaar staat in de tijd en nog in de 80e jaren meestal. Maar de prediking, de boodschap was hetzelfde hoor. Er was geen verschil tussen. En bovendien, wat moest ik anders in de gemeente spreken, in de gemeente van kleurlingen? Waarom denkt u dat ik daar naar spreken kom? Ik bedoel, omdat de boodschap gelijk is, die gemeenschap is er wel. Het bood het alleen niet zo lekker in de praktijk van het leven van alle dag. Dat kan wezen. Maar dat mag geen scheiding maken tussen de gelovigen als zodanig. En het hoeft het ook niet. Maar ga niet zoeken naar de identiteit of een visie speciaal voor een bepaald ras van gelovigen. Dat is nou juist waar we van verlost zijn geworden. En dat is regel 1 volgens Jacobus en regel 1 voor Johannes. Van Johannes, wij zouden daarin geen onderscheid maken. En Paulus vertelt het ook, maar op een hoger niveau. Hij zegt, gemeente wordt gebouwd op maar 1 fundament. Er kan alleen maar daarop gebouwd worden en verder niet. En alleen daar was het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde. Samengevoegd zijnde was dat gebouw op, groeit dat gebouw op tot heilige tempel in de Heere. En dat is er maar 1. Op welke ook gij, heidenen, mede met de gelovigen uit de Joden gebouwd wordt tot woonstede Gods, dat is een tempel, woonstede Gods in de geest. Een geestelijke tempel waarin de Heer woont. Te vrezen valt dat waar men bewust bouwt aan een eigen organisatie, wat het natuurlijk is, al noemt men 100 keer kerk of zelfs de Church of God, kan mij het schelen hoe men het noemt. Maakt voor God toch niet uit, hè. Maar naarmate men daarop gericht is, naar diezelfde mate, sluit men de Heer en sluit men de geest buiten. Die woont namelijk in zijn eigen tempel, in die tempel die hij zelf bouwt. En wat wij zelf bouwen, daar woont de Heer niet in. Dat is zelfs zo sterk zo dat toen Salomo die grote tempel gebouwd had in Jeruzalem, hij had hem gebouwd dus, in opdracht van de Heer overigens. En toen die klaar was bij de inwijding van de tempel, zei hij glashard tegen het volk. Hij zegt, God woont niet in een tempel met handen gemaakt. En God kan door mensenhanden niet gediend worden. Ze toen nog feest gevierd hebben, daarna, hè? Want het blijft gewoon een gebouwtje, een gebouw, nou, voor die dagen imposant gebouw, maar zo groot was het ook niet. Een gebouw van stenen die ze ergens uit rotsen gehaakt hadden, van hout wat ze ergens vandaan gehaald hadden, en wat goud wat ze ergens opgegraven hadden, dus hè. Weet je veel, en dat was het dan. Maar Salomo zei het, en Paulus herhaalt het in Handelingen. Hij zegt, God kan niet in een gebouw wonen wat van door mensenhanden gebouwd is. En dat geldt ook voor een gebouw dat niet letterlijk is, dat wil zeggen een menselijke organisatie. Daar woont de Heer niet in. Waar de Heer woont, is in het hart van zondaren die door genade zalig zijn geworden. Al waren ze ook Jood. Nou, ik had eerst willen zeggen, al waren ze ook heiden. Wie zij ook waren, dat maakt niet uit. Dat is nou juist de demonstratie van Gods genade. Wat we ook achter de rug hebben, wij hebben het achter de rug. En dat is zo, omdat we van Gods wegen verlost zijn geworden. En voor zover een werk aan ons plaatsvindt, voor zover wij opwassen in kennis en in genade en in het geloof, is het een werk dat de Heer aan ons doet en niet een werk dat tot stand komt omdat wij zo goed ons best doen of omdat wij een visie hebben op onze eigen specifieke identiteit of omdat wij cursussen gemaakt, gegeven of gevolgd hebben in christelijk leiderschap enzovoorts. Christelijk leiderschap, nee broeder, dat bestaat niet, tenzij men het schrijft met een lange ei. Want dat is wat wij nodig hebben, staat er. Gij hebt leidzaamheid van nodig. Niet gij hebt leiders van nodig. Staat nergens in de Bijbel. Gij hebt leidzaamheid van nodig met een lange ei. Namelijk onderwerping, onderdanigheid, dienstbaarheid. Men moet niet een leider wezen in die zin. Men moet een dienstknecht van God zijn. En dat geldt ook voor degenen die algemeen als leiders worden aangeduid. Volgens de Bijbel. Dat is Efeze 4, dat is een bladzijde verder. Want daar staat dat. Dus het gaat om een dienstwerk, werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. En hoe dan ook, dat werk vindt enkel en uitsluitend plaats door de werking van het woord Gods. Dat er zijn die dat woord Gods bedienen, is waar, maar daarvoor moet je niet op zoek naar een identiteit voor je eigen plaatselijke kerkgenootschap, wat je abusieflijk zo noemt overigens, of je eigen plaatselijke gemeente, eventueel zelfs gebonden aan je ras en je afkomst en aan je cultuur. Dat is volstrekt onchristelijk en in ieder geval, naar Bijbelse maatstaven, vleeselijk. Kortom, wij zouden die dingen buiten beschouwing laten. Ik zeg u dat niet omdat ik denk dat u dat niet doet. Maar zeg het gewoon om u er wel degelijk bij te bepalen. Ze spelen geen rol van enige betekenis. Wat een rol speelt is onze persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer toe. Onze persoonlijke relatie met de Heer op grond van het woord Gods. Niet een relatie die wij onszelf aangemeten hebben. maar een relatie die gevormd is in de praktijk, ook zonder dat wij daarop uit waren, die gevormd is door de inwerking van het woord dat in onze harten geplant werd en dat onze zielen zalig maakt. Want dat is het enige dat waarde heeft voor God. De werking van zijn woord in onze oude levens en dat ondanks wie wij van nature waren. Zullen we de Heer danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons verlost hebt van ons verleden. Verlost hebt ook van de heerschappij van zonde, dood en wet. En ons geplaatst hebt in de vrijheid. Opdat we die vrijheid zouden gebruiken om elkander te dienen door de liefde. Om u te dienen onder het nieuwe verbond des geestes en niet onder de oudheid der letter. Wij danken u dat u ons levend gemaakt hebt. Ons verlost hebt van al die onderscheidingen en daarmee van die verdeeldheid die de wereld nou eenmaal kenmerkt, waar ons geplaatst hebt in gemeenschap met de Heer Jezus Christus als eerstelingen van die nieuwe schepping waarin de dood en waarin scheiding en dus verdeeldheid niet meer heerst. Wij zeggen u dank dat we ons verbonden mogen weten met u, de levende God. En mogen weten dat waar dit eenmaal gebeurd is, u niet laat varen het werk uw handen en dat niets er is dat ons uit uw hand kan rukken. Wij danken u daarom dat we ons mogen voeden met uw woord, omdat dat onze verbondenheid met u ook in de praktijk van ons leven versterkt, omdat het onze harten, onze gedachten vult en ons daarmee ook een identiteit en een visie geeft, waardoor wij mogen zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wij zeggen u dan dank dat we mogen leven aan uw hand, in onderwerping aan u en tegelijkertijd verlost van alles wat ons zou kunnen bedrukken of zou kunnen binden. Daarom bevelen we ons bij u aan, Vader, opdat we deze wandel mogen voortzetten. Een wandel in goede werken welke u voorbereid heeft. Een wandel ook waardiglijk de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wandel waardiglijk het evangelie en waardiglijk Gode, opdat we van u, door u, ook zouden beloond worden straks in de toekomst, wanneer we eenmaal u zullen ontmoeten. Wees u dan ons nabij met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.